Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan nu de kinderpsalm zingen, gemeente, psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Psalm 98 vers 2. Naar de wetsgemeente gaan we zingen uit Psalm 78, het derde vers, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, die Israël zijn nageslacht moet leren. Psalm 78 en daarvan het derde vers. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, doch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaderen vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij hazen. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Jezus zeide tot hen: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, er is voorbeden gevraagd voor het huwelijk van Vilmar en Marieke. En ook voor Jantine de Wild. Ze is opgenomen in de fontein te Bos en Duin. En ze vraagt om uw en jouw gebed. Eveneens voorbeden voor mevrouw Sonja Wiski. Zij ondergaat op 27 september, we leven en welzijn, een hernia-operatie in Ede. En ook willen we de voorbereiding voor de open dienst van 2 oktober gedenken. Laat ons het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere van de gemeente, hoofd van uw kerk op aarde. Israëls God heeft u gegeven tot onze koning en hemelse hoge priester, onze hoogste profeet. En u bent daarom zo dierbaar geworden voor al uw kinderen op aarde, omdat u waar maakt wat u zegt. En ook doet wat u zegt. En daarin heeft u betoond, Heere, dat u God bent. Want als u spreekt in uw gebod, dan geeft gij een woord tot het leven. En dat leven wat we in onszelf niet hebben, dat schenkt u uit genade. En als de eis van uw wet naar ons toekomt, Heere, dan kan het ons bang te moeder worden, want wie van ons heeft in de afgelopen week de geboden van God willen en kunnen houden? Staan we niet allemaal schuldig, Heere? En dan doet u ook wat u zegt als u ons bedreigt met het woord die de wil van de Heere geweten hebben en niet gedaan zullen hebben. Die zullen met vele slagen geslagen worden. Dat is een woord van u, de Heere Jezus Christus zelf. En de ernst ervan mag ons niet ontgaan. Bijzonder als we deze morgen nadenken over pesten en gepest worden. De zonde van het pesten. En de mensen die dat doen, of het nou kinderen of volwassenen zijn, ze doen de wil niet van de hemelse Vader. En hen kan overkomen in dit leven. En in het toekomende leven, als ze zich niet bekeren, ze zullen met vele slagen geslagen worden. U bent ook de God van uw woord, als u tegen de pesters zegt: keer weer, gij afkerig kind, en ik zal u genezen. Keer terug tot de God van het verbond. De God in wiens naam je gedoopt bent. De God die liefde is. En u bent ook degene die een man van uw woord is. Als u tegen de kinderen die gepest worden en de volwassenen die dat overkomt op hun werk zegt: komt herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. U bent het, Heere, die altijd dezelfde blijft in het meest aantrekkelijke wat een mens in deze wereld kan overkomen, namelijk de liefde. Mozes riep het al uit op de berg Sinai: groot van barmhartigheid en goedertierenheid, genadig is de Heere. Maar ook riep hij uit die de schuldige geenszins onschuldig houdt. Geef ons er een diep besef van, Heere, dat geloven niet betekent in onszelf geloven of in een religie geloven, maar geloven in de levende God die geen één zonde door de vingers kan zien. En eerst ongestraft zullen blijven, ze gestraft heeft in de Zoon zijner liefde, Jezus Christus. Dat alleen in het zien op Hem er vergeving is, vernieuwing, reiniging, levensheiliging. O Heere, geef dan deze morgen de opening van uw woord, opdat uw knecht in orde mag vertellen wat hij overdacht heeft, zodat het ook voor de jongeren begrijpelijk mag zijn. Geef de opening van uw woord als we hier zitten of thuis meeluisteren en we zo behoefte hebben aan een woord, Een woord van vermaning en vertroosting, want we hebben altijd allebei nodig. En zegenen, Heere, deze gemeente. Zegen haar herder en leraar. En de kerkenraad. En alle huisbeleid wat ze geformuleerd hebben en zullen formuleren om de voortgang van het evangelie in de gemeente en erbuiten door uw genade te laten plaatsvinden. Zegen die pogingen, Heer, en geef in bijzonder dat in vertrouwen op u, in geloof, dat u doet wat u zegt, ook het werk voor Brug 010 ter hand genomen mag worden. U belooft immers aan al degenen die u liefhebben, dat uw woord niet leeg tot u zal terugkeren als we dat woord uitzaaien in de wereld. En u belooft ook, Heren, dat wij voor de naaste tot een hand en een voet mogen zijn. Een hand om de aangeboden verlossing aan te grijpen en een voet om de gemeente te gaan bezoeken op de zondag. U belooft ook, Heren, dat wij de naaste door onze handel en wandel tot Christus mogen brengen. Geef dat ieder van ons zich daarvan bewust is als hij of zij straks weer naar huis terugkeert en de straat doorrijdt waar ze wonen. Geef dan dat ze even bewogen mogen zijn over de inwoners van de straat waarin ze wonen als Paulus was, ziende hoezeer afgodisch de mensen leven. Als we alleen maar denken aan de afgoderij waar Paulus over spreekt in zijn brief, hoererij, onreinheid, ontucht, welk is afgodendienst? We dragen u ook de gemeenteleden op wie namen genoemd zijn. Geef gij, Heren, dat Vilmar en Marieke met hun kinderen een rijk gezegende dag van u mogen ontvangen. Een dag waarin ook ruimschoots vergoed mag worden. Hetgeen ze in hun leven hebben geleden en achter hebben mogen laten. Ja, Heere, geef dat er een dag mag zijn. Waarop ze mogen beleven hoe waar het woord is wat u gesproken heeft, die bekwaam wil zijn tot het koninkrijk Gods. Zie niet naar hetgeen achter is, maar naar hetgeen voor is. Wees ook in het bijzonder met Jantine de Wild. U weet wat een mens leidt, die de dingen leidt die zij ondergaat. U weet van de volstrekte eenzaamheid, de leegte die er kan zijn en die er is. U kent ook de nood van allen die om haar heen zijn en met haar meelijden. En wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid. U die gezegd heeft dat de doden zullen horen de stem van de Zoon van God en zullen leven. Nog veel meer is het waar dat als we onszelf dood voelen, zonder leven, zonder hoop in de wereld, zonder uitzicht, en we met David mee gaan begrijpen wat dat wil zeggen. Niemand zorgde voor mijn ziel. Dat we zullen leven, omdat u het belooft. Leven voor u en voor de naaste. Gedenk Sonja Wiski. Voor een arts een routine ingreep in de aanstaande week. Voor haar een verandering in haar leven. Waar ze tegenop zal zien. Maar geef dat die verandering een verbetering mag zijn. Een vernieuwing. En dat de pijn mag verdwijnen. En dat ze na de operatie mag zeggen. De Heere heeft mij niet zomaar verdrukt. Want de drukking der melk brengt de boter voort. Hoor, Heere. Hoor uit de vaste plaats uw woning. Hoor, o Vader, om de wille van de Zoon uw liefde aan uw rechterhand. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente. in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 19. 1 Samuel 19. In 1 Samuel 19 luidt Gods heilig en onfeilbaar woord aldus. Derhalve sprak Saul tot zijn zoon Jonathan en tot al zijn knechten om David te doden. Over gepest worden gesproken. Zover kan het komen. Doch Jonathan, Sauls zoon, had groot welgevallen aan David. Hield heel veel van David. En Jonathan verkondigde het aan David zeggende: mijn vader Saul zoekt u te doden. Nu dan, wacht u toch des morgens en blijf in het verborgene en verberg u. Maar ik zal uitgaan en aan de hand van mijn vader staan op het veld waar gij zult zijn. En ik zal van u tot mijn vader spreken en zal zien wat het zij, dat zal ik u verkondigen. Zo sprak dan Jonathan goed van David tot zijn vader, Saul. En hij zei tot hem: de koning zondige niet tegen zijn knecht David, omdat hij tegen u niet gezondigd heeft en omdat zijn daden voor u zeer goed zijn. Want hij heeft zijn ziel, zijn leven in zijn hand gezet. En hij heeft de Filistijn geslagen, Goliath. En de Heer heeft een groot heil aan het ganse Israël gedaan. Een verlossing van de Filistijnen. Gij hebt het gezien. En ge zijt verblijd geweest, koning. Waarom zoudt gij dan tegen onschuldig bloed zondigen, David zonder oorzaak dodend? Saul nu hoorde naar de stem van Jonathan. En Saul zwoer, zo waarachtig als de Heere leeft, hij zal niet gedood worden. En Jonathan riep David, en Jonathan gaf hem al deze woorden te kennen. En Jonathan bracht David tot Saul, en hij was voor zijn aangezicht als gisteren en eergisteren. En er werd wederom oorlog. En David toog uit en streed tegen de Filistijnen. En hij sloeg hen met een grote slag en zij vluchtten voor zijn aangezicht. Doch de boze geest des Heeren was over Saul. En hij zat in zijn huis en zijn spies was in zijn hand. En David speelde op snarenspel met de hand. Saul nu zocht met de spies David aan de wand te spitten. Doch hij ontweek van het aangezicht van Saul, die met een spies in de wand sloeg. Toen vluchtte David en ontkwam in diezelfde nacht. Maar Saul zond boden heen tot Davids huis, dat ze hem bewaakten, en dat ze hem des morgens doden. Dit gaf Michal, zijn huisvrouw David, te kennen, zeggend: indien gij uw ziel deze nacht niet behoedt, zo zult ge morgen gedood worden. En Michal liet David door een venster neer, en hij ging heen en vluchtte en ontkwam. En Michal nam een beeld, een afgodsbeeld, en ze legde dat in het bed. En ze legde een geitenvel aan zijn hoofdkussen en dekte het met een kleed toe. Saul nu zond boden om David te halen. Zij dan zei: hij is ziek. Toen zond Saul boden om David te bezien, zeggend: breng hem op het bed tot mij, dat men hem dode. Als de boden kwamen, zo ziet, er was een beeld in het bed, en er was een geitenvel aan zijn hoofdkussen. Toen zei Saul tot Michal: waarom hebt gij mij al zo bedrogen, en hebt mijn vijand laten gaan dat hij ontkomen is? Michal nu zei tot Saul: hij zei tot mij, laat me gaan, waarom zou ik u doden? Alzo vluchtte David en ontkwam. En hij kwam tot Samuel te Rama. En hij gaf hem te kennen al wat Saul hem gedaan had. En hij en Samuel gingen heen en ze bleven te Najot. En men boodschapte Saul zeggen, zie David is te Najot bij Rama. Toen zond Saul boden heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten, profeterend, en Samuel staande over hen gesteld. En de geest Gods was over Sauls boden en die profeteerden ook. Toen men het Saul boodschapte, zo zond hij andere boden en die profeteerden ook. Toen voer Saul voort en zond de derde boden en die profeteerden ook. Daarna ging hij ook zelf naar Rama en ik kwam tot de grote waterput die te Segu was en hij vroeg en zei, waar is Samuel en David? Toen werd hem gezegd, zie ze zijn te Najot bij Rama. Toen ging hij derwaarts naar Najot bij Rama en dezelfde geest Gods was ook op hem. En hij al voortgaande profeteerde, totdat hij te Najot en Rama kwam. En hij toog ook zelf zijn klederen uit en hij profeteerde zelf ook voor het aangezicht van Samuel. En hij viel bloot neer diezelfde ganse dag en de ganse nacht. Daarom zegt men, is Saul ook onder de profeten? En dan komt u de tekst voor de prediking. Toen vluchtte David van Najot bij Rama en hij kwam en zei voor het aangezicht van Jonathan, wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde voor het aangezicht van uw vader, dat hij mijn ziel zoekt? Dat betekent dat hij mijn leven probeert weg te nemen. Tot zover de schrift en de tekst lezen, gemeente. We gaan als inleiding op de preek zingen uit Psalm 17 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 17, vers 3 en vers 4. In de afgelopen week heeft Nederland de week van het pesten beleefd. Maar ik denk dat er hier ook kinderen in de kerk zitten die zelf gepest worden. En ik hoop niet dat er ook kinderen in de kerk zitten die anderen pesten. Er zullen ongetwijfeld ook heel wat volwassenen zijn die gepest worden. En ik hoop niet dat er volwassenen zijn die anderen pesten. Pesten dreigt een volksziekte te worden. Een onderzoek in 2012 in 4000 klassen in Nederland heeft aangetoond dat 23% van de kinderen ernstig gepest worden. Ook op christelijke scholen, reformatorische scholen. Nee, mijn kinderen doen dat niet, hoor ik een moeder zeggen. Dominee, als mijn kinderen dat zouden doen, dan kunnen ze rekenen dat vader daar een probleem mee heeft, zegt een vader. Weten wij wel als ouders waarom onze kinderen thuis soms niet eens durven te vertellen dat ze gepest worden? De angst en de eenzaamheid die pestgedrag met zich meebrengt is soms zo groot. De angst om afgewezen te worden in je klas. Daarom zijn er heel wat die het pestgedrag wel zien, maar wegkijken. Uit angst dat ze zelf ook de klos zijn. Er zijn er ook die gaan meedoen. Uit angst dat ze anders van die ene pester ook een slachtoffer worden. Pesten. Ach, het is al zo oud als de weg naar het paradijs. Want de eerste pester was de Satan. En pesten is meer als plagen, hoor. Pesten is als je een machtspositie hebt. En met haat, liefdeloosheid, een ander behandelt, bekijkt, of liever gezegd, niet meer bekijkt. Die uitdrukking in onze tijd is ook zo verkeerd, hè? Bekijk het maar. Eigenlijk is dat het begin van een vervloeking, want vloeken in de Bijbel betekent dat je een ander negeert. Hij bestaat niet meer voor je. Hij bekijkt het maar. Ik denk dat degenen die dit hebben ervaren, dat anderen hen niet meer bekijken of op een hele onterechte manier bekijken. David kunnen begrijpen die door het pestgedrag van Saul en zijn regering tot een bange vraag kwam: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? Waar heb ik het aan te danken? Wat is mijn zonde? Misschien heb jij ook wel nachten wakker gelegen met de vraag: wat heb ik nou eigenlijk misdaan tegen die jongen? Tegen dat meisje? Nou, waarschijnlijk niks. Waarschijnlijk niets. Pestgedrag komt niet voort uit het feit dat mensen die gepest worden zulke misdadigers zijn, in tegendeel. Je kunt om je kleding, om je uiterlijk, om je tongval als je een bepaald dialect hebt. Je kunt eigenlijk om van alles en nog wat gepest worden. En ouders beseffen ook niet altijd hoe diep dat een kind raakt. En dan vraag je wanhopig af: wat heb ik gedaan? Wel in de eerste plaats, kinderen, bedenkt dat pesten niet van God is, maar van de duivel. Ja, dominee, dat wist ik al lang. Het is soms zo duivels wat ze doen. Moet je er soms ook, 's nachts als niemand het ziet, om huilen. Is er één die het ziet, hè? Dus er één die veel meer gepest werd als wie dan ook in deze wereld. Weet je wie ik bedoel? Jongen, meisje, weet je het? U zult wel de Heer Jezus bedoelen, dominee. Dat heb je goed geraden. In Hebreeën 4 vers 15 staat dat de Heer Jezus echt medelijden met ons kan hebben. Je moet eraan denken dat hij zijn armen om je heen slaat. En zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je bange hart. Hij is zijn leven lang gepest. Hij is ook de grote zoon van David. En waarom wordt de Heer Jezus vooral de zoon Davids genoemd? Dat is niet alleen omdat hij afstamde van het huis van koning David, hoor. Nee. Omdat hij nog veel meer en volmaakt gedaan heeft wat David deed. David beantwoordde het pestgedrag met liefde. Dat is de belangrijkste zin van deze preek. Op 1a. Die komt straks. Laten we eens kijken hoe David gepest werd. Hij was de kleinste van het grote gezin van Isaï. Hij werd niet meegerekend. Hem werd het hoeden van het kleinvee toevertrouwd. Van die schaapjes en lammetjes. En kijk, de grote jongens zoals Eliab de oudste. Boven een wens. Die had wel wat anders te doen. Daarbij kwam dat David een mooie jongen was. Hij zag er erg knap uit. Hij had wel als nadeel dat hij rood haar had. Tegenwoordig ook nog een reden om gepest te worden. Hè? Rood haar. Hij was erg slim, David. En moedig. Als een jonge kerel. Had hij een leeuw bij zijn baard gevat. En hem doodgeslagen. Er is geen één filmpje op YouTube te vinden van iemand die dat doet. Waarom pesten ze hem eigenlijk, zijn broers? Hoe weet je dat ze dat deden, domme? Nou, toen David uiteindelijk zich meldde bij de slagorde van Israël, omdat de Filistijnen weer eens een keer een enorme overval hadden gepleegd in Israël, en een grote eiken, Goliath, naar voren schoven. Toen David dat ook zag en bij de troepen van Saul stond en bij zijn broers, toen zei Eliab van David, waarom ben jij gekomen, jongen? Aan wie heb jij de schaapjes overgelaten in het veld? Ik weet dat je een overmoedig, uitdagend mens bent en stiekem bent. Je hebt het achter je elleboog. Dat zal je me gezegd worden waar de koning bij is. Waar de generaals bij staan. En waar je eigen familie bij staat. Hij werd neergesabeld. Maar David. David was een man naar Gods hart. Wat is Gods hart? Liefde. David zei niks. Van de verwijten. Hij zei niks over de pesterij. Hij was in gebed. En de Heere gaf hem te spreken. Toen heeft hij zich aangeboden. Om in de naam van de Heere de strijd aan te gaan tegen Goliath. Niet tegen Eliab. Kijk, als u op uw werk gepest wordt, dan is de eerste valkuil waar de Satan ons probeert in te lokken, dat we net zo gaan doen als die pester. Haten. Een christen is daarom een kracht. Een kracht der godzaligheid in deze wereld. Niet uit zichzelf, maar door de Heilige Geest die in hem of haar woont. Omdat een christen lief heeft. Ik heb het zelf in mijn leven regelmatig meegemaakt, met name in die periode dat ik bij de Rijkspolitie werkte. Hoe de liefde ontwapenend werkt. Maar ik heb het ook in de kerk nog wel vaak meegemaakt. Eén Korinthe 13 is niet een soft hooglied van de liefde. Maar een glorierijk hooglied van de liefde. De liefde overwint alle dingen. Want de liefde zoekt zichzelf niet. Dat is het probleem ook met de pesters. Zoals Eliab. Ze zoeken zichzelf. Hun eigen profiel. En nu was Eliab ook zo'n grote kerel net zoals Saul. Eliab vond dat hij de aangewezen man had moeten zijn om koning te worden van Israël. Want voordat dit plaatsvond, was Samuel in het gezin van Isaï gekomen om tenslotte David tot koning te zalven. David. Eliab kon dat niet meemaken. Eliab zocht zichzelf. Je kunt met pesters geluk gerust medelijden hebben, kinderen. Die jongen of dat meisje dat jou pestte, daar kun je gerust medelijden mee hebben. Onderzoek heeft aangetoond dat dat soort medeleerlingen, medestudenten, vaak zelf grote problemen hebben. In het gezin en met zichzelf. En als je medelijden met iemand hebt, kun je hem niet haten. En hoe is de testcase dan, dominee? Hoe weet ik nou of ik echt medelijden heb? Nou, of jij elke dag voor hem bidt. Als je voor iemand bidt, kun je hem niet haten. Maar waarom? Wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? Wat is mijn zonde? Niets, joh. Maak je niet ongerust. De zonde ligt bij die ander. In de eerste plaats bij die ander. Maar nu moet jij er niet intrappen om ook te gaan zondigen. Door die ander te haten. Je moet je eens voorstellen, als de Heer Jezus straks teruggekomen is op aarde, hè, dan breekt er een vrederijk aan, wereldwijd. Stel je voor dat de jongen, dat meisje wat jou nu aan het pesten is, daar zal zijn. Zou dat fijn vinden? Kijk, als je het fijn vindt, dan ben je een christen. Maar een christen heeft lief. En hij wil zelfs dat zijn vijanden nog behouden worden. Bid voor degene die u stalken, zegt de Heer Jezus. Het staat in onze Statenvertaling iets anders, die u vervolgen. Maar het woord in onze hedendaagse Nederlandse taal, wat daar het meest op lijkt, op vervolgen dus, is stalken. Bid voor degene die u stalken. Dat is wat. Stel je voor dat die jongen en dat meisje daar zullen zijn. Wat heerlijk, nietwaar? En weet je wat je nou vooral mag bedenken? Dat God jou nodig heeft om die jongen of dat meisje daar te krijgen. In zijn vrederijk. Want wie bidt er anders voor die jongen? Die pester. Of dat meisje, die pestkop. Wie bidt er voor haar? Of voor hem? God heeft jou. En laat je dit overkomen om te leren wat liefde is. Want het is geen kunst om mensen lief te hebben die van jou houden. Ik wil maar eens vragen aan de ouderen onder ons, die in hun jeugd gepest zijn, hoe erg dat is. Nog erger als je door je eigen moeder of door je eigen vader gepest bent. Dat gebeurt ook, hè. Je moet maar eens vragen aan mensen die posttraumatische stressstoornis hebben, zoals dat duur heet. Maar het komt erop neer dat je je leven lang lijdt onder wat er gebeurd is in je jeugd. Diep dat inslaat in ons leven. Ik denk aan die vele mensen die met studeerkamers zijn binnengekomen met verhalen als: mijn man negeert mij. Ik besta eigenlijk niet voor hem. Mijn vader dominee, en dan barstte in snikken los, die kan zijn handen niet thuis houden. Oh, sinds de zondeval wordt er zoveel gepest. Het is letterlijk een pest. Een ziekte. En wat doet David? Hij lijkt op Christus. Hij lijkt op Christus. Een man een holzak. Hij heeft lief. Saul, die begint David te pesten op het moment dat de vrouwen in Israël beginnen te zingen. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Want ja, die moedige David. Oh, de jaloezie heeft Saul verteerd van binnen. Hij is eraan kapot gegaan, letterlijk, hè. Pas op, mensen, dat je niet jaloers bent, hoor. Dat is een ziekte die invreet in je ziel. En uit jaloezie begon Saul David te pesten. Dat is ook een reden waarom vandaag mensen gaan pesten. Uit jaloezie. Onderzoek heeft aangetoond dat soms het mooiste meisje, de mooiste jongen in de klas, het hardst gepest wordt. Of die jongen of het meisje dat de beste cijfers haalt. Jaloezie. Of die man die jaloers is op zijn vrouw, omdat ze eigenlijk slimmer is. Omdat ze eigenlijk altijd eerder het woordje klaar heeft als hij. En dan begint te pesten. Met van die minachtende opmerkingen. Minachtende gebaren. O, lieve mensen. Dit is van de duivel. Dit is van de duivel, hoor.
En wat moet je dan doen? Wel, je mag het rustig zeggen tegen de Heer, hoor. Heer, wat heb ik misdaan? Wat is mijn zonde? Je hoeft niet te doen alsof het niet gebeurt. Je hoeft niet te doen alsof het allemaal niks voorstelt. Het raakt je. En dat mag je vertellen. Mag je zeggen. Want er is er één die begrijpt wat jij meemaakt. En wat u ervaart. In uw huwelijk. En op uw werk. Of in de familie, niet te vergeten. Die waarlijk medelijden met ons heeft. Saul die ging zo ver in zijn pestgedrag, dat hij David probeerde in zijn woede aan de wand te spitsen. Dat is 3 keer gebeurd. Tenminste, staat 3 keer in de Bijbel. Misschien is het wel meer gebeurd. Poging de doodslag. We zeggen wel eens, omdat we het ook zo ervaren, nou, vanmorgen kwam ik op mijn werk binnen en als blikken konden doden, zo begint het, hè, met blikken. Saul die was zo jaloers op David, dat hij hem achtervolgde, stalkte, dag in dag uit, jaar in jaar uit. En David weigerde om iets negatiefs over Saul te zeggen. Zelfs toen zijn hartsvriend Jonathan, de zoon van Saul, het vertelde wat zijn vader eigenlijk van plan was. En dat is een doodsvonnis eigenlijk niet meer kon ontlopen, als het aan Saul lag. Toen weigerde David om iets negatiefs over Saul te zeggen. En als je het eens een keer doorleest, jongens. Het is geweldig, deze geschiedenis. Het is echt geweldig. Hij wordt door Saul zo achtervolgd dat hij gewoon niet meer in de samenleving kan blijven. Hij moet zich schuilhouden in het gebergte. Hij wordt een outcast. En toch weigert hij om Saul te haten. Wat een man, hè. Wat een vent, hè. Dan ben je een vent. Hij krijgt de kans om Saul te vermoorden. Jullie kennen allemaal die geschiedenis. Wat er gebeurde bij En-Gedi. Aan de Dode Zee. Dat David in de nacht naar die spelonksloper Saul sliep. En de slip van zijn mantel sneed. En de volgende dag confronteert hij Saul daarmee en dan zegt hij nog, koning, buigt hij zich zelfs voor Saul. Hij buigt zich voor de pester. David die gaat zo ver dat hij liever uitwijkt naar het land van de vijand, de Filistijnen, als dat hij nog langer Saul in de verleiding brengt om hem te doden. Soms moet je vertrekken. Om de zonde te laten ophouden. Leviticus 19. Je zult de zonde van het pesten in de naaste niet toelaten, maar hem ernstig berispen. Als het niet helpt, dan blijft alleen het gebed over. Ja, dominee, nu zegt u wat, hè? Ernstig berispen. Dus je mag er wel wat van zeggen. Jazeker, je mag er zeker wat van zeggen. Het mooiste voorbeeld daarvan vind ik in Johannes 18. De Heer Jezus staat daar in de nacht in die vreselijke rechtszaal, hè? Die flakkerende fakkels aan de muren. Naast hem staat zo'n beul van een kerel, zo'n Romeinse legionair. En voor hem zitten de vijanden die hem zijn leven lang gesart en getreiterd hebben. Sanhedrin. En dan vraagt die hoge priester wat, de voorzitter van dat college, tussen aanhalingstekens. En dan antwoordt Jezus iets en dan zegt die legionair die naast hem staat, antwoord jij op zo'n manier tegen de hoge priester en die slaat hem vol in zijn gezicht met zijn grote vuist. En wat doet Jezus dan? Hij keert hem de andere wang toe. Maar hoe? Hij zegt tegen die soldaat, terwijl bloed langs zijn gezicht loopt, heb ik iets kwaads gedaan? Als dat zo is, vertel het mij. En als het niet zo is, waarom sla je mij? Zo, hè? Zo keer de andere wang toe. Want je laat de zonde in de naaste niet onbesproken. Je zult hem ernstig berispen, zegt Leviticus 19. Eigenlijk zei de Heer Jezus hetzelfde, maar hij voegde er wat bij als in onze tekst staat. Wat heb ik voor kwaad gedaan? En hij voegde erbij, overtuig mij ervan. En als je dat niet kunt, waarom pest je mij? Probeer dit te onthouden, lieve mensen. En vertaal het op je eigen manier door. Maar laat het niet zomaar gaan. Want de pester is verantwoordelijk voor God. En hij of zij komt er niet mee weg in de dag des oordeels. Jij bent degene die God wil gebruiken om hem of haar tot verandering te brengen. Je bent de beste kandidaat daarvoor. God heeft geen betere. David ging zo ver in zijn liefde voor Saul, dat toen hij Saul nooit meer kon ontmoeten en hoorde dat Saul was omgekomen in een veldslag in het noorden van Israël, op de gebergte Gilboa, dat hij een klaagzang aanhief over Saul en over Jonathan ook, zijn vriend. En dan spreekt hij over de beminden, Saul en Jonathan, de geliefden. Zat David niet te jokken, dominee? Nee joh, David zat niet te jokken hoor. David had zijn leven lang geoefend in de liefde. En het beste object was Saul geweest. Saul was degene die hem liefde leerde. Ik kan je vertellen uit mijn eigen, ik ga het niet vertellen, want ik moet niet met mijn eigen levenservaringen komen, maar ik kan je wel vertellen dat dit soort overwinningen in je leven geweldig zijn. Als God je de zegen geeft dat je een mens blijft liefhebben die je haat, die je negeert, die je lastert, die liegend alle kwaad over je spreekt. De overwinning. Kijk, dat is wat Salomo bedoelt, hè? Die zichzelf overwint. Niet gaat haten, hè? Is sterker als de man die een stad inneemt. Of de vrouw die dat doet. O macht der liefde. Jezus heeft in die rechtszaal bij Caiaphas laten zien hoe het moet. Je hoeft niet over je heen te laten lopen in die zin. Maar hij heeft nog iets belangrijkers laten zien. Waarin nog veel meer Davids grote zoon heeft getoond aan de wereld. Hij bad, Vader, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. O Jezus, mocht u dan niet vragen, wat heb ik misdaan? Wat is mijn zonde? Waarom haten ze mij? En dan hoor ik niks. Want Paulus had gelijk als hij later schreef. Ze hebben hem zonder oorzaak gehaat. Er was geen reden voor. David was nog een zondig mens. En hoe? Maar Jezus. Jezus. Lam God, zo onschuldig. Zo moedig. En geduldig. Heeft nooit zelfs maar kwaad gedacht. Wat was zijn antwoord? Vader, Vader, Abba, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Ik ben ervan overtuigd dat de indachtigmakende genade van de Heilige Geest u vanaf vandaag gaat achtervolgen. Zodra je met die collega geconfronteerd wordt. Zodra je die jongen dat meisje ontmoet. Vader, vergeef het hem. Vergeef het hem. Daarmee heeft de Heer Jezus niet gezegd, ik vergeef het in de zin van, nu is die zonde voor eeuwig weg. Het vergeven wat Jezus in die bede bedoeld is, Vader, leg het nog weg. Stel het oordeel nog uit. Laat er nog tijd komen voor bekering. Professor Schilder heeft destijds ons predikanten geleerd en leert nog. De enorme betekenis van die bede voor de genadetijd die sindsdien is aangebroken. Jezus bidt niet om vergeving in de zin van dat de schuld weg zal zijn. Want dat kon niet. Want Pontius Pilatus had geen schuld beleden. Die centurion en zijn peloton had geen schuld beleden. Het Sanhedrin had geen schuld beleden. De mensen die zonder de schreeuwen kruist hem hadden geen schuld beleden. En God vergeeft alleen schuld die beleden is. Dan moet je eens aan denken. Als jij in je jeugd mishandeld bent. En de mensen die zeiden na die tijd tegen jou, ja, je moet hem toch vergeven. Kan niet hoor. Je kunt alleen iemand vergeven die boete doet. Zoals Luther het zegt. Berouw toont. Smeekt om vergeving. Maar je kunt wel de bede van Christus aan het kruis bidden. Vader, vergeef het hem. In de zin van, stel het oordeel nog uit. Laat er nog genadetijd voor die man zijn. Voor die vrouw zijn. Voor die jongen zijn. Voor dat meisje zijn. Laat er nog genadetijd zijn. Begrijp je het? Weet je, ouders, alsjeblieft. Als je vermoeden hebt dat je kind gepest wordt, ga ermee praten. En ga nou alsjeblieft niet kritisch reageren. Zo van, ja joh, misschien wel je eigen schuld. Want die harde kritiek die wij voor kinderen hebben, hè, dat downloaden ze ook hoor, komt terug in de toekomst. Heel veel ouders die zaaien wind in de zielen van hun kinderen en ze oogsten stormen straks. Geef je kind alsjeblieft eens een compliment. En meer dan eens. Wees met innerlijke ontferming bewogen. bekende Amerikaanse schrijfster, is in haar jeugd enorm gepest. Ze had een gezicht wat mismaakt was. Zeiden de mensen hoor, maar God niet. Maar, zegt ze, er is een verandering gekomen in mijn eenzaamheid. In mijn eenzaamheid en mijn verdriet door een juffrouw. Op een dag moesten ze in de klas een gehoortest doen. Ik heb dat vroeger zelf ook nog meegemaakt. De ouderen onder ons, waarschijnlijk ook allemaal. Dan moest je voor in de klas gaan staan, bij de deur. Dan moest je één hand op je oor leggen. En dan fluisterde de juffrouw wat en dan moest je dat nazeggen. En dan moest je de andere hand op het andere oor leggen en dan fluisterde de juffrouw wat, moest je het nazeggen. Moet je voorstellen, dat meisje, gepest, eenzaam, alleen, moest ook nog eens voor in de klas gaan staan. Dat iedereen er goed kon zien. Ze kon wel door de grond zakken. En toen legde ze bevend haar handje op de ene oor. En toen moest ze de juffrouw nazeggen. Weet je wat de juffrouw zei? Ik wilde dat je mijn dochtertje was. En ze keek dat kind met zoveel liefde aan. Later, zegt die schrijfster, vanaf dat moment wist ik dat het mogelijk was dat iemand van mij hield. Mensen die gepest worden, klein en groot, gaan aan te duur denken, niemand zorgt voor mijn ziel. En dat zegt David in Psalm 142. Hoewel hij een man naar Gods hart was en leerde liefhebben die hem haten en daaraan Christus leek, geeft hij ook eerlijk aan in Psalm 142, als hij in Spelonk zit, voor de zoveelste keer op de vlucht, voor de stalkende Saul. Niemand zorgt voor mijn ziel. Terwijl die 600 mannen om zich heen af. Ook een kind van God is maar een mens. Ook een man van Gods hart heeft soms een klein hartje. Hoef je niet voor te schamen. Want de Heer Jezus kan waarlijk medelijden met ons hebben. En wist u dat van de Heer Jezus gezegd wordt dat hij uit dit lijden gehoorzaamheid geleerd heeft? Het was voor de Heer Jezus een echte beproeving hoor, om de haters niet terug te meppen. Om niet een legioen engelen van de hemel te bestellen om ze neer te slaan. Het was een echte verzoeking voor hem. Hij moest gehoor blijven geven wat jullie straks hebben geleerd. Toen ik het zei, God liefhebben boven alles. En daarnaast als jezelf. De Hebreeënbrief leert ons dat Jezus dit algaande heeft moeten leren. Niet dat hij wel eens ongehoorzaam was, maar het was voor hem ook heel moeilijk om niet te gaan haten als mensen hem haten. Hij was echt mens. Daarom begrijpt hij jou zo goed. Daarom begrijpt hij u zo goed. Maar hij heeft geroepen tot hem die hem hieruit kon verlossen. Onder sterk roepen en tranen. Lieve mensen, nu komt de belangrijkste zin. En dan zeg ik amen. Heb Jezus Christus lief. En heb de naaste lief. En je zult een kind van God genaamd worden. Niet alleen nu. Maar eeuwig, eeuwig. Amen. Gaan we zingen op Psalm 42.
het derde en het vijfde vers, Psalm 42, vers 3 en 5.
Laat ons danken. Goede tieren, Heere, u tiert in goedheid. Daarin vindt u uw lust en uw vreugde. Geef het aan uw gemeente op aarde, Heere. In het bijzonder bidden we dat voor hen die vervolgd worden. Door de overheid, door justitie en politie, militairen. Bewaar uw gemeente bij de liefde, Heere. Want de liefde drijft de vrees buiten. O Heer Jezus Christus, verheerlijk uw naam in het Midden-Oosten en alle landen waar uw gemeente vervolgd wordt. Verheerlijk uw naam in het bijzonder aan Israël. Er is geen volk in de wereld wat meer getreiterd en gepest is als Israël. En ze moeten de smaadheid van de lijdende knecht dragen in de wereld, ook al willen ze het niet. En ze zullen straks naar het woord van Jesaja 40 dubbel ontvangen voor al hun zonden. Want de geest des Heren heeft geen lust tot nijdigheid, ook niet ten opzichte van Israël, maar geeft straks meerdere genade. Wij zien uit, Heren, naar de regenval van de late regen. Als Pinksteren zich zal herhalen in Israël. En het volk, vrijwel hoofd voor hoofd, de ganse natie tot bekering zal komen. Werk uw werk in onze dagen, opdat het werk van u aan uw knechten blijken. En de gemeente zich zal verheugen in de heerlijkheid Gods. In Christus geopenbaard en Israël opnieuw een danklied mag leren. Om uw grote naams wil. Om Jezus wil. Amen. We gaan nog zingen gemeente op Psalm 40 en daarvan het tweede en het achtste vers. Psalm 40 vers 2 en vers 8.
Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.